Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, de zomertijd is voorbij bij Radio Oras dan. En Boenkoes mag als eerste het nieuwe seizoen aftrappen. Dus welkom allemaal, fijn dat je luistert. We hebben weer een mooi programma voor je in petto, waarin we eerst terugblikken op 15 augustus, de India-herdenkingen. En daarna even wat mensen gaan bellen om te vragen hoe het met ze gaat. En hoe het de afgelopen tijd is gegaan. We zitten nog steeds midden in de corona. Maar sommige mensen hebben daar juist hun voordeel mee gedaan. Zo is er bijvoorbeeld Esther Hulst, die gewoon een heel nieuw project van de grond trok. Thuis naar school. Maar we hebben ook iemand uit IJsland. Waarschijnlijk de enige Molukker daar. Dat en nog veel meer. Ook hele lekkere muziek. En daar gaan we nu meteen mee beginnen.
Yeah, that's a good intro.
You didn't pay your rent, so I guess you'll be promises that you won't be keeping. Oh, you can't spend my love. I'm living for free now. What used to be means nothing to me now. All day, all night and day, I cry and pray, I cry and pray. All night and day, all night and day.
Naar Boenkoes, persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien. 15 augustus, de Indië-herdenking, is voor veel mensen in Nederland een hele speciale dag. Zo ook voor Melly Lumalesil Metayari, dochter van een onder Molukse mensen bekende dominee. Ze plaatste 2 dagen later, op 17 augustus, jongsleden, een prachtig persoonlijk gedicht op de sociale media. Waarom ze dat deed, vertelt ze in het volgende gesprek. Maar eerst stelt Melly zich nog even officieel voor.
Mijn naam is Melly Lumalesil Metayari, getrouwd met John Lumalesil. En mijn ouders waren Zemuel Metayari en Anna Metayari Zehetian. Mijn vader is op 89-jarige leeftijd overleden in 2007 en mijn moeder op 91-jarige leeftijd in 2001. Mijn vader was een predikant, maar hij was dus ook een leider, een Molukse leider voor het volk. Hij voelde zich leider van aan beide kanten, noemde het niet politiek, maar eigenlijk is het toch een beetje politiek beladen. Want hij was voorzitter van onze Molukse eenheidsorgaan, de Badam Persatua.
Geloof en politiek is bij ons Molukkers altijd wel een beetje verweven, hè Melly?
Ja, zeker erg verweven. En het was al zo sterk. Ik zeg altijd, het bloed kleeft aan de handen van al die eerste generatie militairen, maar ook tevens kerkenraadsleden. En de keuze moest mijn vader op een gegeven moment eigenlijk ook maken om te kiezen. Dus eigenlijk door die knielmilitairen, die kerkenraadsleden, moest mijn vader eigenlijk kiezen of hij nou koos voor het kerkelijk werk of voor eigenlijk politiek. Ik noem het maar even politiek, je Badam Persatua.
Ja, zou je kunnen zeggen, Melly, dat je vader een bruggenbouwer was?
Ook wel een bruggenbouwer, vind ik wel. En in eerste instantie naar zijn eigen volk, in eerste instantie als een knecht van God, hè, in de kerk. Mensen die het toch ook heel erg moeilijk hadden en of het nou moeilijk was persoonlijk of dat het moeilijk was omdat ze het niet zagen zitten, dat ze nog steeds niet terug konden gaan. Dat was vaar wel. Maar tevens probeerde hij met dat beetje Nederlands wat hij kende, maar toch ook met alle mensen om hem toe die hem erbij stonden, was hij toch ook een beetje bruggenbouwer naar de Nederlanders, vond ik. Of het nou naar de overheid was, of ook in onze omgeving. Zo werd je ook gezien.
Melly, je hebt 2 dagen na de herdenkingen van 15 augustus een heel persoonlijk gedicht geplaatst op Facebook. Kun je daar wat over vertellen?
Ik moet zeggen dat ik 15 augustus morgens, dus ook echt heel vroeg, mijn ogen wagenwijd open had in bed en ik kon niet meer slapen. Dat is ook echt heel erg vroeg. Maar ik voelde me ook heel erg. Ik dacht heel erg aan mijn ouders. Aan al die ouderen eigenlijk, maar ook aan ons lot. Hoe is ons leven toch na zoveel jaren? En afgelopen dagen was natuurlijk ook veel op social media dat je zag dat mensen zich afvroegen wat dat met ons deed, 15 augustus. Ik begon op die dag wel de 15e een beetje te schrijven, maar het kwam er niet van. De volgende dag ook niet. En toen dacht ik, 17 augustus, ja, beladen dag. 17 augustus is echt het eerste wat in me opkwam, is de verjaardag van onze wijlen president, is nu maar samen. Dat is echt van vroeger al zo, 17 augustus, de verjaardag van die man. Maar ik weet natuurlijk ook dat het voor de Indonesiërs een belangrijke dag is. Ik dacht, dit is ook een dag. Als anderen het op een bepaalde manier herdenken, dat ik dan ook zeg, oké. En toen begon ik eigenlijk wat vloeiender te schrijven. Waardoor dus dit gedicht is gekomen. 2 days after. De ouderen van weleer, die ik zo respecteer, overtuigingen. Voor hun overtuigingen. Onze pa en ma, de weerga van stil verdriet. Ik wist het niet. Ze bleven dankbaar. Ondanks alle gevaar. Akato het Japankamp. Steeds ontlopen. Een ramp. Vlacht een verhaal. Per etmaal iets bedenken. We dienen op hun denken. De Japanners stoer stonden op de loer. Wat onmogelijk geacht, werd mogelijk met Gods kracht. Voorzien van groenten en brood. Anders werd het een dood. Door zijn grenzeloos vertrouwen in de Heer, zei Ushinoor, lukte het telkens weer. Hij leerde ons in het Japans zingen. Zo kon hij rust in de keten bedwingen. De Molukse zielen waren paas zorg. Gods liefde was zijn borg. Sterk blijven in gebed en zang. Oesjana zei dan, waren wij niet bang. Een wonder. Heel bijzonder. Waren er twee Japanse collega's, dominee. Met risico voor eigen leven bleven ze pa advies geven. Ze deelden de Japanse strategie, belust van tirannie. Ongeveer 3 jaar hielden zij vol. Standvastig bleek pa in zijn leidersrol. Toch kwam het moment. Ga naar een ander kampement. Ongeveer 1000 Pakatonezen gingen lopen. Ondanks de ellende bleven ze op God hopen. In Bengo kwamen ze aan. Uitgeput. Maar eerst slapen gaan. Niet wetend van de graven. Door de Jappen gemaakt om iedereen te begraven. Met Gods zegen kwam de volgende dag de capitulatie. Na kort gejuich kwam een nieuwe irritatie. De ene oorlog stopte, de andere begon. Wie maar overwinnen kon. Hier vochten de knielmolkers voor Nederland. Helaas nooit voor vrijheid van eigen land. 69 jaar geleden moesten zij met de boot overkomen. Daar bij aankomst alle recht werd ontnomen. Teleurgesteld, veel onbegrip en machteloosheid. Zoveel verdriet. Toch bleef pa vechten voor de vrijheid. Weer plannen, gesprekken. Toch een vicieuze kring. Zijn grensloos vertrouwen bleef in die Nederlandse regering. Zo wrang, wreed en erbarmelijk het feit dat pa en ma hun vaderland niet meer hadden gezien. Alle moeite ten spijt. Daarom zet ik een strijd voort. Ook al is het hier. Geschiedenis blijven doorvertellen is een manier. Vergeet niet waarom men kwam. De eerste generatie. 1951, gegrift in ons hart, staat boven elke ambitie. Ga mij niet vertellen, dat was toen. Linksom, rechtsom, het blijft daarom te doen. Decennia lang speelden jullie de toan en stalen onze rijkdom. Wees nu de toan, zoals het werkelijk hoort. Ja, daarom.
Someday my pain, someday my pain will mock you, harness your blame, harness your blame. Around you. In the morning I'll call you. Send it for the wrong. Solace my game.
Sorry, smoking stars. You swing wide your crane. Swing wide your crane. Me through. And the story's all over.
Bon Iver met The Wolves Act 1 en 2 hoorde je. In opdracht van het 4 en 5 mei comité maakten Susanne Rastovac en Jeremy Floor de documentaire Diaspora. Zij deden dat vanuit hun eigen Beyond Walls. Beyond Walls, daarmee bedoelen ze verder kijken dan de muren van het museum. Want cultureel erfgoed en koloniaal erfgoed is niet alleen in de musea te vinden. Het is ook bij de mensen thuis. De vraag die zij zich stelde was: what does colonial heritage mean in today's world? Oftewel, wat betekent het koloniale erfgoed eigenlijk in de wereld van vandaag? Meer hierover vind je op onze Facebookpagina, maar eerst Susanne Rastovac. Ik vroeg de Nederlandse met Kroatische roots waar haar passie voor erfgoed nou vandaan komt.
Ja, goede vraag. Ja, als ik dat heel erg betrek op mezelf, dan... ik zie hierin gewoon grotere thema's, zoals migratie, oorlog, belonging, waar hoor je thuis, waar voel je je thuis. En dat vind ik ook wat universeler en... Ja, dus het raakt mij ook. Het is ook voor, ik voel dit ook als mijn geschiedenis op een of andere manier. Ook al ben ik daar misschien niet zelf direct bij betrokken, maar ik voel me wel zeker verbonden daarmee.
Jij bent natuurlijk ook een kind van een verscheurd land.
Ja, zo kan je het zeker zien. Ja, absoluut. Ik ben zelf wel hier opgegroeid, maar ik weet wel dat het speelt natuurlijk wel mee. Ik heb ook familie daar, waar ik 2 jaar geleden ook met Jeremy en mijn schoonouders, onder andere met mijn moeder, zijn we naar familie gegaan in het midden van Kroatië. En ja, dat is ook heel mooi, vond ik ook heel erg mooi. Om die familie dan ook te bezoeken. En zij hebben zelf wel de oorlog meegemaakt. En om dat dan zo samen daar, ja, daar te zien, vond ik echt heel erg bijzonder. En ja, persoonlijk vind ik ook echt dat, ik voel ook echt die raakvlakken zeker. Die voel ik absoluut.
Ja, en misschien gaat het zelfs verder. Misschien herken je ook de pijn in bijvoorbeeld het Molukse verhaal.
Ja, zou kunnen. Dat kan ik dan denk ik niet vergelijken. En ik denk ook niet dat dat hoeft. Ik denk echt dat het gaat om een stukje herkenning in iets wat je niet misschien altijd kan uitspreken. Wat het niet altijd uit te spreken is of zo. Of misschien een bepaald gevoel. Ja, zonder clichématig nu weer te vervallen in dat soort...
Ja, maar dat is juist heel mooi hoe je het zegt. Het is een gevoel. Het is bijna niet met woorden uit te leggen. Maar het drijft jou wel tot de dingen die je doet.
Absoluut. En als ik dan weer terugga ook over waar we ons nu heel erg voor inzetten, is dus ook dat, het gaat dus ook wat ik al zei, hè, over belonging. Waar hoor je thuis, waar voel je je thuis? Voel je je ook gerepresenteerd? En dan kom ik ook weer op dus de instellingen, musea, die ook verschillende verhalen vertellen. En dan kom je ook op het stukje toegankelijkheid. Van hoe toegankelijk zijn die plekken? En voor wie? En voor wie niet? En dat vind ik zelf in ieder geval persoonlijk ook heel erg interessant en heel erg ook urgent om ons daarvoor in te zetten. Om plekken die verhalen vertellen over deze geschiedenis, om die toegankelijk te maken, te laten zijn. Wat ik zelf heel mooi vond aan het proces ook met het filmen van Diaspora, is bijvoorbeeld de soevereiniteitsoverdracht in het Nationaal Archief. Daar was de restaurator en die was erbij en die hoorde ook voor het eerst het gesprek over de betekenis van die soevereiniteitsoverdracht voor die verschillende personen die daar stonden. En voor haar was dat voor het eerst, want zij is heel erg technisch bezig met het conserveren van dat document. En zij moest ook echt die bladzijden omslaan. En ik vind dat heel mooi om die werelden, om dat dan zo samen bij elkaar te brengen en te zien. Dat je daarmee ook... ook voor die personen die daar werken, de blik verruimt, om het maar zo te zeggen.
Ja, en je maakt de geschiedenis levend.
Juist, ja, precies. Precies. En ja, wat ik zelf ook persoonlijk heel interessant vind, is dat... ook Raki zei dat ook van over die asmat, hè, over dat erfgoed vanuit Papua. Hij zegt ook van, ik ervaar tentoonstellingen of als ik een museum binnenloop, ik ervaar dat anders. En hij benoemt ook van, het is heel belangrijk om mee te nemen hoe willen mensen zelf dat het verhaal hierover wordt verteld. Dus, en ik denk als dit ook veel meer in gesprek met musea en instellingen zelf gaat, dus ook perspectief wat Raki oppert en belicht, dat je ook musea en instellingen en mensen die daar werken hun blik verruimt. En misschien ook wel wijst of dat ze zelf hun eigen blinde vlekken ook gaan zien. Van, we hebben hier zelfs nooit zo op deze manier bij stilgestaan. Dus het samenbrengen van verschillende perspectieven daarover, dat is denk ik wel heel erg belangrijk.
Ja, we zitten wat dat betreft echt in een soort stroomversnelling, lijkt het wel, in de tijd waardoor alles aan het veranderen is, hè?
Ja, absoluut, absoluut. En ik denk ook wel dat mensen willen, hoor, en ook instellingen. Ik denk ook zeker dat het feit dat ze ook in coronatijd, dat was echt nog een uitdaging om dit te regelen. Maar ook los van het feit dat er allemaal restricties waren en in verband met corona, logisch, is het natuurlijk ook dat zij, ze moeten een ruimte beschikbaar stellen. Personeel, die restaurateur in het Tropenmuseum ook. En ik vind het zelf wel heel mooi om te zien dat ze, dat ze absoluut ook openstaan en echt die extra moeite ook doen om ons alsnog te ontvangen. Terwijl het echt, het was heel lastig in coronatijd en vakantie, et cetera. Maar dus ze staan ook wel heel erg open voor ook kritische stemmen over dat erfgoed. Maar niet alleen maar over dat erfgoed, maar ook hoe dit een plek krijgt of niet in musea. Dus ja, ik vind dat zelf heel erg interessant en ook mooi om dat samen te brengen. Dus niet tegen een instelling of museum of wat dan ook, maar gewoon dat het echt samen het gesprek en samen onderzoeken op welke manieren je verhalen kan vertellen en erfgoed kan tentoonstellen.
Ja.
Wat het recht doet aan die meerstemmigheid.
Er zit wel een wereldverbeteraar in Suzanne Rastovac.
Ja, Ja, ik ga helemaal aan wat dat betreft. Ja, het is echt, ja.
Ben jij ook iemand die gaat demonstreren? Of doe jij het liever op deze manier als filmproducent in dit geval?
Ja, ik doe het zelf liever op deze manier. Ik ben wel ook zeker naar een Black Lives Matter demonstratie in Utrecht geweest. Waar onder andere Nancy Jouwe echt een super toespraak heeft gehouden. En andere mensen. Dus absoluut. Maar ja, tegelijk is dit een vorm wat bij mij persoonlijk ook goed past. En ja, ik hoop ook zeker op deze manier bij te dragen aan meerstemmigheid en ook aan gesprekken over, over die actuele betekenis van dit erfgoed en de geschiedenis vandaag de dag.
Ja, zijn er wel eens momenten in het proces geweest dat je gesprekken hield voor gesprekken of juist misschien dat je aan het filmen was, dat je ontroerd raakte?
Ja, zeker. Absoluut. Wat ik zelf heel mooi vond, is het verhaal van tante Putinella. Via Henry Timicella van het Molukse Historisch Museum zijn wij bij haar terechtgekomen. En wat ik heel erg ontroerend vond, was hoe zij vertelde dat haar man moest spelen voor Japanse soldaten, voor vermaak. En als hij dat niet deed, zou hij worden vermoord. En dat zegt ook heel, heel concreet. En die viool... dat vonden wij ook heel belangrijk om te tonen in de docu. Ook om aan te geven dat als het gaat om dit erfgoed... dat je echt voorbij moet kijken aan wat er in musea of bij instellingen te vinden is. Maar dat je ook absoluut bij mensen thuis moet kijken. Omdat daar ook die verhalen en dat erfgoed ligt. Wat absoluut ook, vind ik zelf dan, hè, een plek moet krijgen of kan krijgen in die musea. Omdat het even goed erfgoed is.
Ik zal mijn bergen beklimmen, al eindig ik diep in een dal. Dan begin ik weer van onder, ik zal staan na elke val. De hele wereld mag me horen, al wijd de wind me mooi de steen. Dan sta ik op de hoogste toren en zal ik zeggen wat ik wil. Maar de wereld is te klein, ik val zo. Van de rand, van de kant af ik val. Ik zal mijn angsten overwinnen en ook al komen ze weer terug. Ik laat ze niet meer binnen, ik sla nooit meer op de vlucht. De hele wereld mag me zien, maar toch ben ik als de dood. Dat niemand mij meer ziet, dat niemand mij gelooft. Want de wereld is te klein, ik val zo. Van de rand, van de rand, van de kant. Ik geef het toe en maak me op voor nieuwe rondes, nieuwe kansen. Vanaf nu is alles anders, heeft de val weer iets veranderd. De wereld is te klein, ik
naar Boenkoes,
Persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien. Dag Evriem, met Esther Claire.
Hey, hoe is het?
Goed, met jou?
Ja, prima.
Hoe bevalt het vaderschap tot nu toe?
Dat is echt heel leuk. Het is wel echt heel vermoeiend. Maar echt al die clichés kloppen wel. Het is meer dan waar. Dus het is echt heel leuk.
Nou, mooi zo. Je hebt een heel mooi nummer uitgekozen weer voor deze maand.
Ja, het is een nummer van Arlo Parks. Zij is net 20 jaar, ze komt uit Londen. En ze stond begin dit jaar stond ze ook op de shortlist van de BBC Sounds of 2020. Die komen dus elke keer met een lijst met de grootste talenten eigenlijk. En zij stond daar ook gewoon echt op de shortlist. Het is ook best wel logisch, want ze is gewoon echt een hele goede singer-songwriter. Dit nummer, dat staat eigenlijk op haar EP. Ze heeft nog geen album verder uitgebracht, maar ze heeft een aantal EP's. Dit is dan weer een nummer die waarschijnlijk ook wel echt op haar album komt. Ondanks de naam, juist bedoeld als troost. Dus om aan te geven dat de pijn ook vergankelijk is.
De titel klinkt niet heel vrolijk.
Nee. Het nummer zelf heet Hurt. Maar het is dus juist echt een heel, heel mooi en positief nummer wel. Dus juist in deze tijden dacht ik van dat is wel even een lekker nummer om te beluisteren.
Nou, kondig hem maar aan.
Hier is Arlo Parks met Hurt.
Charlie drank it till his eyes burned and forgot to eat his lunch. Pain was built into his body. Clothes are sticking to me and I can't quite see my walls. Started dreaming of a house with red carnations by the windows where he didn't feel so small, so overwhelmed by all his flaws. I know you can't let go of anything at the moment, just know it won't hurt so, won't hurt so much forever, won't hurt so much, won't hurt so much forever. At the moment, just know it won't hurt so, won't hurt so much forever, won't hurt so much, won't hurt so much forever, won't hurt so much, won't hurt so much. I know you can't let.
Dit was Arlo Parks en leuk dat je nog steeds luistert naar Boenkoes, onderdeel van Radio Oras. Esther Hulst zou u kunnen kennen als actrice. Zij maakte bijvoorbeeld haar persoonlijke voorstelling Lagu Damai. Maar ook kan u haar kennen als eigenaar van Op de Eerste Rij, waar zij educatieve voorstellingen mee maakt en heel Nederland afgaat om op scholen iets moois neer te zetten. Tenminste, dat deed ze, totdat de scholen natuurlijk een tijd geleden dichtgingen. En toen bedacht ze een geweldig plan. Thuis leren. Gewoon lessen aanbieden online. Wat een timing, Esther.
Ja, we hebben dat plannetje was totaal corona-afhankelijk, want anders hadden we het nooit gedaan. We hadden bedacht, en dat hebben we ook gedaan, dat er 6 klassen zouden komen met 6 basisschooldocenten en 2 acteurs. En die acteurs zouden de kinderen spelen. En dan niet als een soort kinderachtige kinderen, maar zoals we ook in de voorstelling kinderen spelen. Want we dachten, die acteurs, als de scholen dicht gaan, hebben die acteurs ook niks te doen. Dus die hebben daar wel zin in. En dan kan iedereen ook nog een beetje verdienen, terwijl er niks verdiend wordt. Dat was het plan. En dat zijn we gaan doen. We hebben samen met een vriendin van ons het allemaal opgezet en met een andere vriend van een vriend nog. En toen zijn we in Ede bij Redrum. Dat bureau heeft de voorzieningen gedaan en de camera's. Daar hebben we allemaal ruimtes ingericht als mini-studiootjes. En toen zijn we begonnen.
En waar begon je dan precies mee?
Nou, we hadden in elke klas dus 3 mensen. En uiteindelijk hadden we groep 7 en 8 hebben we bij elkaar gedaan. En in elke klas stond een schoolbord, een bureau van de docent, of twee tafeltjes van de leerlingen. Want de docent had geen bureau, dat zeg ik wel heel bij de hand, maar dat hadden we helemaal niet. Want die stond voor het schoolbord met krijt. En die gaf lessen. En het rooster zat zo in elkaar dat je elke dag taal, spelling en rekenen kreeg. En daartussendoor zaten allemaal gekke leuke dingen, zoals spreekbeurten die kinderen konden insturen, hun niet gegeven spreekbeurt, die gingen wij dan doen. Daarvoor ben ik ook nog een paar keer in beeld geweest, dat was fantastisch om te doen. En we gaven sportlessen, dus dansen of fitness of bootcamp, een actieve les. En er was een creatieve les. En dat was knutselen of dansen, viel ook onder creatief les. En we hadden de Razende Reporter, onder andere met Arjen van Sesamstraat. En die maakte filmpjes, allemaal gekke filmpjes. Later is daar nog de poppenspeler van de Boterhamshow bijgekomen. Dat was fantastisch, die maakte de raarste dingen. En we begonnen elke dag met een kwartier voorlezen. En dan gaf de kinderen de tijd om rustig in te loggen. En dat werd gedaan door Lisbeth Rood, een vriendin van ons.
Jullie hebben eigenlijk de perfecte combinatie gevonden van onderwijs en theater.
Ja, eigenlijk onderwijs en creativiteit. Want er was ook nog een muziekles. Die werd verzorgd door meer muziek in de klas. Door Willem. Sommige kinderen zullen hem kennen, meester Willem. En die deed een muziekles. En na een paar dagen we hadden heel veel contact met de mensen die keken. Want dan lukte iets niet met inlog of mensen waren super enthousiast. Dan stuurden ze mails met, mijn kind wil niet naar de wc, kunnen jullie daar iets aan doen? Want kinderen wilden niks missen. Dus toen hebben we een handenwaslied gemaakt. We hadden namelijk ook een fruitpauze en daarin zat de Razende Reporter. En toen hebben we een handenwaslied gemaakt wat zei dat je je fruit moest wegleggen en dat je naar de wc moest gaan. En het legde natuurlijk uit dat je je handen heel vaak moest wassen, zoals nog steeds nodig is.
Ja.
Voor de hygiëne.
En hoe voorkwam je dan dat je botst met de digitale lessen van die de scholen zelf gingen verzorgen?
We hebben de docenten, de basisschooldocenten die voor thuis naar school werkten, hebben we zonder methode laten werken. En dat wil zeggen dat ze zonder hun boek van school moesten werken. Wat voor sommige docenten de eerste dag heel moeilijk was. Want ze moesten opeens uit hun hoofd dingen gaan, of uit hun hoofd zonder boek iets doen. Ze mochten wel hun boeken van school, hadden ze allemaal meegenomen. En die hebben we naast elkaar gelegd en hebben we nieuwe, steeds lesjes uitgemaakt. Het idee was dat we 2 weken teruggingen, dus 2 weken voor corona, de corona-lockdown begon. Zodat alle kinderen in Nederland zouden kunnen aanhaken.
Heb je hieraan verdiend?
Nee, helaas niet. Want hoewel de ouders die keken, en ik weet wel, het waren er ongeveer 2000 die elke dag keken, vonden scholen het niet zo'n goed idee. Dus er zijn een aantal scholen die proefschool wilden zijn, maar heel veel scholen hadden allerlei bezwaren. En wat niet hielp is dat in de media alle grote partijen, dus scholenbesturen of de PO-raad bijvoorbeeld, die bleven maar roepen hoe goed het ging, terwijl wij heel andere berichten kregen. Dus wij hoorden de hele tijd hoe blij mensen waren met ons en dat de ouders eindelijk 3 uurtjes niet hoefden uit te leggen en iets anders konden doen, hun huishouden of hun eigen werk. En kinderen vonden het superleuk, want we hebben allemaal knutselwerkjes opgestuurd gekregen. Maar scholen die hadden heel veel bezwaren. Maar daardoor is het niet gelukt, omdat het niet landelijk werd opgepakt, zeg maar.
Hoe kijk je nu al met al terug op Thuis naar School, het digitale leren, jullie project?
Nou, we hebben het 6 weken gedaan. En daarna gingen de basisscholieren ook weer deels naar school. En ik vond het fantastisch om te doen, want we hadden opeens een soort netwerk, zeg maar een zender hadden we bedacht. Want we zonden gewoon elke dag 5 klassen live uit. En als we 's ochtends iets verzonden, konden we het 's middags uitvoeren. Want 's middags werden alle creatieve en sportieve lessen opgenomen. Dus dan konden we dat meteen doen. En die vrijheid heb je bij een gewoon televisiestation niet. Dus voor alle acteurs en ook de docenten was het 1 grote speeltuin. Waarin je allerlei gekke dingen kon verzinnen. En waarmee je ook meteen reactie terugkreeg. Want als we iets anders deden, dan kregen we meteen mails, Instagram berichten, DM's van kinderen en van ouders. En op de chat zagen we dat ze zeiden, oh, deze aflevering vonden we superleuk. Of, oh, mogen we volgende week weer sporten met meester Patrick? Dus dat vond ik het allerleukst. En wat me tegengevallen, de stroefheid van het onderwijs. Dat vind ik heel jammer, dat dat zo traag gaat. Ik heb ook wel echt te doen met docenten, want het is niet zo gek dat digitale onderwijs, niet alleen bij ons hoor, maar ook dat scholen zelf hebben gedaan, dat dat zoveel tijd en energie kost. Want docenten hebben gewoon geen tijd en er is geen budget voor onderwijsvernieuwing. Dus het is niet zo gek dat niemand weet hoe dat moet.
Thank you.
Je luistert naar Boenkoes. Persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien. En dan nu het verhaal van Leroy Sehuat. Hij woonde in Utrecht, was rond de 30 jaar en werkte bij de Stay OK. Op zich had Leroy het best naar zijn zin in Nederland, in Utrecht. Maar toen hij de kans kreeg om in het buitenland een uitwisselingsproject te doen, gebeurde er iets bijzonders. Hij mocht een lijstje maken van zijn 3 favorieten en op nummer 1 stond IJsland. Als die daar toch eens naartoe zou kunnen. Hij bleef ervan dromen totdat hij een telefoontje kreeg.
Gefeliciteerd Leroy, je mag naar IJsland gaan. En je gaat voor 2 weken naar IJsland. Je gaat werken bij een hostel daar om kennis en ervaring op te doen. En dan kom je terug en dan ga je het aan ons vertellen. Ik dacht, wauw, dit is geweldig, wat tof. Dit gebeurde in mei 2018. En ik kwam hier aan op het luchthaven hier in Keflavik. En het moment dat ik de trap van de vliegtuig uitliep en grond aanraakte van IJsland, kwam er iets magisch. Ik weet niet wat het was. Het voelde gewoon veilig. Het voelde als thuis. Ik had dat nog nooit meegemaakt. Ik dacht, dit is geweldig. Nu al. En ik heb nog niet eens zoveel gezien. Ik ben alleen maar hier geland, in eerste instantie. Nou, toen de bus gepakt van het luchthaven naar Reykjavik, waar ik dus ook verbleef, waar ik nu ook nog steeds verblijf. In de bus onderweg naar de stad keek ik om me heen uit het raam. En ik zag de geweldige landschappen al. Ik kreeg een kleine glimpse van het geweldige landschap wat IJsland te bieden heeft. En dat maakte mij nog meer interessant. Maakte me nog meer nieuwsgieriger, En toen ben ik aangekomen bij het hostel waar ik ging werken. Warm welkom gehad. Ik voelde meteen als thuis. Mensen die ik nog niet had gezien voelden gelijk als vrienden. Ik dacht, wauw, wat te gek dit. En super toffe tijd gehad in die 2 weken. Ik heb wel veel moeten werken, maar ik wilde ook checken of ik wat bezienswaardigheden kon doen natuurlijk in de tijd dat ik hier was. En niet alleen maar hoefde te werken natuurlijk. Ik had een paar trips gepland. Helaas waren daarvan een paar gecanceld. Dus ik had er maar 1, geloof ik, kunnen doen. Een lange trip. En een full day trip. En dat was geweldig. Ik ben naar het fenomeen Glacier Lagoon geweest. Dat is op een 5 uur afstand van Reykjavik. En de eerste keer dat ik daar aankwam, wauw, my mind was blown. Super geweldig om te zien, super overweldigend. En dat triggerde ook bepaalde, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, bepaalde mindset. Dat het me gewoon rust gaf. En ja, de drukte in Nederland, dit en dat. En ik kwam daar en mijn mind was gewoon in één keer clear. Het was gewoon heerlijk om daar in de stilte en in de natuur te zijn. Het brengt je echt 1 met moeder aarde, soort van. Ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen, maar dat gevoel was geweldig. En op een gegeven moment moest ik ook weer gewoon terug naar Nederland. Nou, ik had dus teruggekeken op supermooie ervaringen daar. Heel veel vrienden gemaakt in die 2 weken. En toen ik terug was in Nederland, had ik zoiets van, hey, ik wil eigenlijk nog een keer teruggaan, want ik heb nog niet alles gezien wat ik zou willen zien.
Dus wat doet Leroy? Hij kijkt in zijn telefoon bij zijn contacten in IJsland om iemand te bellen om te kijken of hij daar misschien nog terecht kan. Hij krijgt zowaar iemand te pakken en vervolgens hoort hij dit.
Leroy, vanaf 1 augustus gaat mijn huisgenoot weg. Je kan in de kamer slapen. En als je langer wilt blijven, kan je ook gewoon hier komen wonen als je dat wilt. Ik zeg, ho eens even, wacht eens even. En toen zei ik, hey, hou die gedachte even vast, ja, voor 1 dag. De volgende dag zat ik al naar vliegtickets te kijken. Ik had mijn ouders al gebeld. Ik had gewoon gedacht van, hey, als ik deze kans nu niet pak, wanneer ga ik het ooit doen? Dit is een once-in-a-lifetime opportunity dat ik gelijk ook een woning heb. Dus ik had een vliegticket geboekt. Ik had mijn ouders opgebeld. Ik zeg, ma, pa, ik ga weer naar IJsland. Ik ga weer terug naar IJsland. Oh, wat leuk. Ja, maar ik kom niet meer terug. En toen was het echt, wat? Wat bedoel je? Ik kom niet meer terug. En het was dus heel, heel impulsief, heel random, maar het was denk ik het juiste moment om een change in mijn leven te brengen, om weer iets nieuws, iets fris te brengen in mijn leven. En so far zou ik zeggen dat dit een van de beste keuzes is die ik heb gemaakt in mijn leven.
En zo kwam het dat Leroy Sohuat, voor zover wij weten, de enige Molukker is in IJsland. Of nou ja, in ieder geval in Reykjavik. Hij heeft het prima naar zijn zin. Werkt in hospitality, achter de bar en soms bij de receptie, om mensen van over de hele wereld te verwelkomen. Maar is het allemaal wel zo leuk? Want je familie, je vrienden, die zijn allemaal in Nederland. En toen kwam ook nog de corona. De laatste keer dat Leroy zijn familie en vrienden kon zien, was juni 2019. Hoe ga je daarmee om?
Ik mis het toch wel om familie te zien, hoor. Dat kriebelt wel, hoor. Ik zit natuurlijk in groepsapps met mijn familie en vrienden. Dan zie je dat allemaal voorbij komen, groepsfoto's. En dan zit jij dan hier in IJsland. Alleen, of ik ben net klaar met werk. Ik zit thuis op de bank en iedereen heeft een leuke tijd daar. En dan, ja, had ik ook graag gewild dat ik daar bij was. Bij verjaardagen, bij wat bruiloften, bij noem het maar op. Kerst natuurlijk, heel kerst met familie vieren. Wat ik eigenlijk jaren heb gedaan. En dan nu in één keer 2 jaar niet meer. Maar goed, het was een keuze die ik had gemaakt. Een heel impulsieve keus. Consequenties zijn natuurlijk dit. Ik ben super blij dat FaceTime en zo bestaat, hoor. Dat ik ze nog kan zien. Dat WhatsApp, videocall bestaat, dat ik ze ook nog kan zien. Want als dat niet zou zijn geweest, dan ik zou niet weten hoe ik me dan zou hebben gevoeld hier in IJsland.
Ja, Cruijff zei het al. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Of was het nou elk voordeel heeft zijn nadeel? In ieder geval kunnen we wel concluderen dat onze Leroy het ontzettend naar zijn zin heeft en, ja, het zit gewoon in zijn hart. Hij is een beetje verliefd geworden op IJsland.
Oh, wauw. Ja, het land heeft wel een plekje in mijn hartje gekregen. Zeker, ja, naast Utrecht natuurlijk. Want ik heb mijn FC Utrecht shirtje hier. Ik heb hier zelfs een poster van Utrecht in de woonkamer hangen. mijn statie gaat niet uit mijn hart, zie je.
Toch blijft het bijzonder dat Leroy met zijn tropische roots, Molukse roots natuurlijk, gekozen heeft voor precies het tegenovergestelde. Namelijk de kou.
Ik ben, wat ik heb gemerkt, niet echt een persoon die tropische omgevingen aan kan. Of in ieder geval warme omgevingen aan kan. Ik heb meer chillier, meer colder. Dat vind ik fijner om in mezelf in te bevinden. Dus echt zomervakanties naar warme landen heb ik ook bijna nooit gedaan. On a side note, ik ben ook een fanatieke snowboarder, wintersporter. Ik hou meer van de bergen, de koud, ja, en dan strand, beach en warmte, noem het maar op.
Oké, ik snap het. Deze jongen houdt meer van de kou dan van de warmte en de palmbomen en de kokosnoten. Maar Maluku zit ook wel in je hart, toch?
Ja, of course. Ik heb mijn bandera gewoon hier. Ik heb, natuurlijk vergeet ik dat niet. Ik neem mijn vlag ook vaak mee op roadtrips. Waar het kan, maak een fotootje ermee. En ja, toch Molukse trots. Wat ik niet zal vergeten, hoor. Nooit zal vergeten. Zeker niet.
Þú strætt og ég var eins og Vossins blóm Við djarfan svip og Ögna við vil læta og trúlega Rauðum skóm Ó, það stúlka yngum öðrum líf Það hún fröken Reykjavík Ó, það stúlka yngum öðrum líf Það hún fröken Reykjavík Það hún fröken Reykjavík
Hver situr þar með Glóð í gullnum lokkum í grasinu við Arnar hó Svo æsku björt í Nýjum nælón sokkum og nýjum fleiknum Siffan kjól Ó, það stúlka engum öðrum líf Það hún fröken Reykjavík Ó, það stúlka engum öðrum líf Það hún fröken Reykjavík
Je luisterde naar het nummer Fröken Reykjavik van Friedrich Thor.
Bedankt voor deze afkondiging, Leroy Sohuat, helemaal vanuit Reykjavik, IJsland. De tijd van Bunku zit er weer op. Ik dank al mijn gasten voor hun openhartigheid. Ik dank Efriem voor zijn muziekkeuze. Ik ben Esther Claire Sassebonen. En volgende week kun je luisteren naar Markisha om dit uur op deze zender. Amato.
You do.